Goedenavond gemeente en welkom in deze avonddienst van wijkgemeente Pauluskerk. Fijn dat u en jij er bent en ook van harte welkom als je online deze dienst met ons meebeleeft. Vanavond gaat dominee Schoormans voor uit Voorburg. Van harte welkom dominee en wordt het orgel bespeeld door de heer Kees van Ent. Aankomende donderdag is het hemelvaart. Er is dan om 9 uur in de Oostpoort een gezamenlijke dienst waarin dominee Zoutendijk uit Utrecht zal voor. Vanochtend zijn de bloemen naar mevrouw C. van der Boog het hek gegaan. Zij is een huisgebonden lid en van onze meeluisterende gemeente. U en jij heeft al kunnen lezen in de zondagsbrief en in de app, maar vanaf vandaag wordt er niet meer fysiek gecollecteerd in de dienst. In plaats daarvan zal er na de dienst der gebeden een moment zijn waarin de diaken, of in dit geval de kerkrentmeester van dienst, uitleg geeft over de collecte, over het collectedoel. En kan er tijdens de dienst alleen digitaal gegeven worden. Dat kan via de app of via de kaartjes die voor u in de kerkbank ligt, middels een QR-code. Na de dienst bij de uitgang kan er wel fysiek gegeven worden en staat de dienstdoende diaken of kerkrentmeester met een collectezak voor de diokanale collecte en met een schaal voor de collecte voor pastoraat en eredienst. Dan vangen we nu deze dienst aan met het zingen van Psalm 138, de eerste en de tweede vers. Dan wens ik ons allen een hele gezegende dienst.
Laten wij stil worden voor God. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Die de trouw bewaart van geslacht op geslacht. en die niet loslaat het werk dat zijn hand eenmaal begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Neemt u plaats. We zingen het derde couplet van Psalm 138, een psalm van bevrijding. Dan zingen zij in God verblijd, aan hem gewijd, van 's Heeren wegen. Anders dan in de orde van dienst beleiden wij eerst het geloof en zingen dus daarna hemelhoog 588. Ik hoop dat dat voor de organist akkoord is. Dus beleiden eerst het geloof en in antwoord daarop zingen wij hemelhoog 588. Halleluja, lof zij het Lam. En als wij het geloof beleiden, dan doen we dat in gemeenschap met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen. En ik wil u vragen inderdaad te gaan staan en deze woorden in uw hart mee te spreken. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Thank you.
Laten wij bidden om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest. Heere, onze God, op de avond van deze zondag, waarop wij de verrijzenis van uw Zoon vieren, op de avond van deze bevrijdingsdag, waarop wij vieren dat we al bijna 80 jaar zonder tiran, zonder oorlog, in vrijheid mogen leven. Hier op de avond van deze dag komen wij bij u om u te aanbidden, om uw naam groot te maken, om u te erkennen als de koning boven alle koningen en de bevrijder van deze wereld en van ons leven. We danken u voor de rust en de tijd die we hebben om hier samen ons te buigen over uw woord. Om daaruit onderwijs te krijgen en daarin te graven. Uw woord verspreidt licht. Er is zoveel duister in deze wereld. Er zijn zoveel verscholen plekken ook in ons eigen hart. Wij bidden u dat uw licht mag stralen. Het licht van uw bevrijding, van uw genade. Schenk dat toe uw geest, dat in het spreken, dat in het luisteren, dat in het musiceren, in het zingen, in het geven en delen, uw geest ons mag leiden. Dat deze dienst mag zijn tot eer van uw naam. Dat bidden wij u. In de vergeving van onze zonden. Door Jezus Christus onze Heer. Amen. Gemeente, vanavond twee schriftlezingen. Eerst is uit Esther 4. Of beter gezegd, Esther 4 in zijn geheel. En de tweede is een gedeelte uit Hebreeën 11, waar het gaat over de geloofsgetuigen. Het thema vanavond is roeping. Ik had het al doorgegeven. Sinds enige tijd ben ik in dienst van de landelijke kerk, als predikant voor het beroepingswerk. En dan is het thema roeping, een beroep doen op. Natuurlijk belangrijk, een paar weken geleden, roepingen zondag. Ik weet niet of hier ook aandacht is besteed in deze gemeente, maar in ieder geval een groot tekort aan predikanten is al voelbaar, met name in het noorden, in het zuiden. En dat zal alleen maar meer worden. Tegelijkertijd, als het over roeping gaat, dan is dat breder dan alleen de roeping tot een ambt. Maar dan gaat het om een stem die ons stoort en die ons in dienst neemt. Dat lezen we in Esther 4. Wat hieraan vooraf gaat is dat Haman, de Amalekiet, het voor elkaar heeft gekregen dat de koning van Perzië, Ahasveros, een bevel uitvaardigt dat in de 12e maand, de maand Adar, alle Joden moeten worden uitgeroeid. En dat geeft grote opschudding in het Rijk, ook bij niet-Joden, maar natuurlijk ook bij de Joden. En dan komt Mordechai in zak en as aan de poort van het paleis waar Esther, zijn nichtje, woont. Ze is koningin. En dan lezen we het volgende. Toen Mordechai vernam wat er was gebeurd, scheurde hij zijn kleren, hulde zich in een rouwkleed en bedekte zich met stof. Zo ging hij de stad door, terwijl hij luid en bitter klaagde. Voor de koningspoort bleef hij staan, want het was niet toegestaan deze in rouwkleding binnen te gaan. In alle provincies heerste onder de Joden diepe rouw, zodra het bevel en de wet van de koning er bekend werden. Ze vasten, huilden en weeklaagden. En velen hulden zich in een rouwkleed en legden zich neer in het stof. Esthers dienaressen en de uinigen die haar dienden brachten Esther op de hoogte. De koningin was hevig geschokt en liet Mordechai kleren brengen, opdat hij die zou dragen in plaats van zijn rouwkleed. Maar hij wilde ze niet aannemen. Toen ontbood Esther Hatach, een van de uinigen die de koning haar als persoonlijke dienaar had gegeven. Ze droeg hem op uit te zoeken wat de reden was van Mordechai's gedrag. Dus ging Hatach naar Mordechai, die op het stadsplein voor de koningspoort stond. Mordechai vertelde hem alles wat hem was overkomen. Ook wist hij hem precies mee te delen hoeveel zilver Haman beloofd had te zullen afdragen aan de koninklijke schatkist als hij de Joden mocht uitroeien. Bovendien gaf hij hem een afschrift van de wet die in Susa was uitgevaardigd, waarin stond dat ze moesten worden omgebracht. Dat moest Hatach aan Esther laten zien om haar op de hoogte te brengen. En, zei hij, verzoek haar met klem naar de koning te gaan. Ze moet hem om genade smeken en bij hem voor haar volk pleiten. Hatach ging naar Esther terug en bracht haar Mordechai's woorden over. Esther droeg Hatach op om Mordechai het volgende te antwoorden. Alle dienaren van de koning en de inwoners van alle provincies van het koninkrijk weten dat er maar één wet geldt voor iedere man of vrouw die zonder ontbodend te zijn naar de koning gaat en in de binnenhof komt. Die persoon wordt ter dood gebracht. Alleen degene wie de koning zijn gouden scepter toesteekt, brengt het er levend af. Wat mijzelf betreft, ik ben nu al in geen 30 dagen bij de koning ontboden. Esthers woorden werden aan Mordechai overgebracht. Toen liet Mordechai het volgende antwoord aan Esther geven. Beeld je maar niet in dat jij, omdat jij in het koninklijk paleis woont, als enige van alle Joden zult ontkomen. Als jij nu zwijgt, nu het moment daar is, komt er van een andere plaats wel uitkomst en redding voor de Joden. Maar jij en je vaders familie komen dan om. Wie weet, ben je juist koningin geworden met het oog op een tijd als deze? Toen liet Esther het volgende antwoord aan Mordechai geven. Roep alle Joden die in Susa wonen bij elkaar en vast voor mij. Eet niet en drink niet. Overdag niet en 's nachts niet, 3 dagen lang. Ook ik zal op die manier vasten met mijn dienaressen. Daarna zal ik naar de koning gaan, al is dat tegen de wet. Moet ik omkomen? Goed, dan zal ik omkomen. Mordechai ging weg en deed wat Esther hem had opgedragen. Tot zover de lezing uit het Oude Testament. We zingen Psalm 124, vers 1 en 2. De tweede lezing, gemeente, is uit Hebreeën, Hebreeën 11. Daar gaat het over de geloofsgetuigen. En we lezen Hebreeën 11, de versen 29 tot en met 34. En daarna zingen wij Psalm 124, vers 3 en 4. Door hun geloof konden de Israëlieten door de Rode Zee trekken als over droog land. Toen de Egyptenaren dat ook probeerden, werden zij verzwolgen. Door dat geloof vielen de muren van Jericho toen het volk er 7 dagen lang omheen getrokken was. Door haar geloof ontving de hoer Rahab de verkenners gastvrij in haar huis en is ze niet met de ongehoorzame inwoners van haar stad omgekomen. Wat valt hier nog aan toe te voegen? De tijd ontbreekt me om te vertellen over Gideon en Barak, Simson en Jefta, David en Samuel en over de profeten die door hun geloof koninkrijken overwonnen. Gerechtigheid lieten gelden en kregen wat hun beloofd was, die leeuwen de muil toeklemden. Aan vuur de laaien de kracht ontnamen en ontkwamen aan de hou van het zwaard, die in zwakheid kracht ontvingen, in de oorlog machtige helden werden en vijandelijke legers op de vlucht joegen. Tot zover, gemeente, de lezing uit de Heilige Schrift. Dit is niet zomaar een woord, dit is het woord van onze God. En Jezus noemt ons zalig, hij noemt ons gelukkige mensen. Als we dit woord horen, het in ons hart bewaren en daarop ons leven bouwen. Een tekst voor de verkondiging vanavond is uit Esther 4. Het 14e vers, de woorden van Mordechai tegen Esther. Wie weet, ben jij juist koningin geworden met het oog op een tijd als deze. Na de verkondiging, gemeente, zingen wij lied 361. Er heeft een stem gesproken, de Heer was daar. Heb jij roeping? Stond op een briefje geschreven dat een medestudent mij, ik was eerstejaars, toeschoof door de banken. Blijkbaar had hij er in ieder geval zijn twijfels over. En ik moet u zeggen, ik wist het zelf eigenlijk ook nog niet precies. Want wat is roeping? Dat is een groot woord. Hoe kom je dat op het spoor en wanneer kun je zeggen, ja, ik ben geroepen door de Heer zelf? Hebt u roeping? Mag ik dat vanavond eens aan u vragen? Bent u geroepen? Ervaart u dat zo? Misschien zijn we helemaal niet gewend om in dat soort termen over ons eigen leven te denken. Ja, geroepen. Ik leef mijn leven en het loopt ook een beetje zoals het loopt. Bij roeping denken we vaak aan een buitengewone ervaring. Zoals je die in de Bijbel wel leest. Jesaja die geroepen wordt en dan ziet hij de Heere der Heerscharen in de tempel. En dan gaat hij op zijn gezicht en dan zegt hij, wee mij, want ik heb God gezien. Ik ben een mens onrein van lippen. Bij Ezechiël zien we dat ook, een visioen zo indrukwekkend, geen taal voor te vinden. Ja, daar denken we vaak toch aan bij roeping. Dat is een soort exceptioneel iets. En hopen we daar ook niet een beetje op? Dat ons ook één keer zo'n ervaring overkomt, dat je zo onder de indruk raakt dat alle twijfel voor goed is uitgebannen en nu weet je het zeker. God verscheen aan jou. Maar ja, veel vaker gaat roeping eigenlijk heel anders. En dat is het bijzondere aan het boek Esther. Zo'n roepingsgeschiedenis. Een vrouw wordt geroepen in Gods dienst. Maar het wonderlijke is dat er geen sprake is van welk theofanieverschijnsel dan ook. De naam van God wordt in het hele boek Esther niet eens genoemd. Daarom is er ook veel discussie over geweest. Hoort dit boek eigenlijk wel in de Bijbel of niet? Zowel de godsnaam, JHWH, Adonai, is nergens te vinden. Maar ook het woord God überhaupt, Elohim, is niet te vinden. Het lijkt eigenlijk een heel binnenwereldelijk boek. Een soort immanent, een soort, ja, weinig openbaringsgehalte lijkt het te hebben. En toch, als je goed leest, door de regels heen is God wel degelijk aanwezig. In Mordechai, die een beroep doet op Esther. Esther, nou moet je er wezen. En Esther die terugdeinst. Hebt u roeping, gemeente? Ik weet niet of u belijdenis hebt gedaan. Misschien al in een grijs verleden, dat kan al heel lang geleden. Of u gedoopt bent. Toen is uw naam verbonden aan de naam van de drie enige God. En toen u belijdenis deed, als u dat gedaan hebt, toen hebt u ja geantwoord op de vraag, aanvaard je de roeping om jouw Heer te volgen in leven en in sterven? Dapper te strijden tegen de zonde en tegen de duivel. En beloof jij met de jou geschonken gaven je in te zetten voor het koninkrijk van God, trouw te zijn onder de bediening van het woord en de gebeden en de sacramenten. Wat is daarop jouw antwoord? Aanvaard je de roeping om als lidmaat van de gemeente van Christus Jezus te volgen? Daar heb je het antwoord. En dat was voor mij ook het antwoord op die vraag, heb jij roeping? Hoop getopt natuurlijk met die vraag. Totdat ik in een dienst kwam waar iemand blijdenis deed, een vriendin van de studentenvereniging. Ik hoorde haar ja zeggen op die vraag en toen opeens dacht ik, maar wacht even, de mij geschonken gaven. Ik kan heel veel niet. Maar ik ben theoloog geworden en ik verlang ernaar om God te dienen in de kerk. En pas achteraf wordt het steeds belangrijker voor je, zo'n moment. Helemaal niet iets groots en theofaan. En toch van wezenlijk belang. Er ging een wissel om. Achteraf gezien. Op het moment zelf misschien nog niet eens zo helemaal door. Dat is het mooie aan het boek Esther. En daarom past het misschien ook wel een beetje bij ons westerse christenen. In een geseculariseerde wereld. Die het misschien heel moeilijk vinden om over dit soort termen te spreken. Te grote woorden te gebruiken. En waar kunnen wij God überhaupt aanwijzen in de wereld om ons heen? En weet je wat nou het boek Esther zegt? Dat God in de witregels van ons leven, van ons levensboek, aanwezig is. Verborgen, maar daarom niet minder degene die deze wereld leidt naar haar bestemming. Esther, haar naam betekent zoiets als ster. Ze schijnt en ze straalt, ze is de koningin geworden. Nadat Wasti verstoten is door koning Ahasveros en van eenvoudig meisje, Joods meisje, zit ze opeens in een bubbel in het paleis van koning Ahasveros. Alles is goud wat er blinkt. Ze hoort opeens tot de top, de elite, tot de jetset van het rijk. Ishtar, ster, ze straalt en ze schittert. En tegelijkertijd, in het Hebreeuws, Esther komt ook van Nistar, van verborgen, niet geopenbaard, nog niet zichtbaar wie zij is. Want Mordechai, haar oom, zegt: Esther, vertel maar niet dat je Jodin bent. Kun je beter niet doen. Esther is een anonieme gelovige, om het zo te zeggen. Ze is incognito, ze verbergt zich. Dat is blijkbaar beter, in die tijd ook al. En eigenlijk, ze heeft heel weinig over haar leven te zeggen, want haar oom, haar pleegvader Mordechai, zorgt voor haar en gidst haar. En daarna komt ze in de handen van de leider van de harem en wordt ze klaargestoomd voor die nacht bij de koning. Uiteindelijk wordt ze dan koningin, maar ze kan zich niet echt laten zien aan haar man. Het is ook de vraag of dat nou zo'n gelukkige relatie is natuurlijk, of dat helemaal überhaupt gelijkwaardig is. Gouden kooi waar ze in zit. Er wordt gewoon aan haar gedaan. Ze belandt daar, helemaal niet voor gekozen. Het overkomt haar. Esther. En zo leeft ze in haar bubbel. Want dat is het. Als we goed lezen, dan lezen we dat als Mordechai huilend voor de poort staat in rouwkleding, dat Mordechai die poort niet door mag. Hij mag niet in het koninklijk domein komen. Want mensen in rouwkleding, ja, dat wil de koning niet zien. Happy, shiny people all over the place. Het is allemaal goud wat er blinkt. En de wonden, en de zwervers, en de achterbuurten houden we ver van ons af. Dat kan, hè? Dat je in je eigen bubbel leeft. En je hebt het gewoon hartstikke goed. En je hebt het verschrikkelijk druk. En je hebt je Tesla voor de deur staan. En je gaat in de meivakantie nog eens naar Zuid-Afrika. Dat kan. En je bent ook nog christen in de kerk. En tegelijkertijd merk je dat je leven zo volgebouwd zit dat je eigenlijk helemaal geen ruimte hebt voor datgene wat er ook is. En het kan zijn dat je eigenlijk al lang de krant niet meer leest. Dat je denkt, al die ellende, wat kan ik eraan doen? En zo kun je eigenlijk je eigen wereld hermetisch afsluiten voor rouwkleding en voor de pijn van anderen. Dat is wat Esther doet. Wel, nou, Esther niet, die koning. En dan staat Mordechai voor de deur en hij schreeuwt het uit. Hij huilt. En haar dienaressen zeggen: Esther, kijk nou eens. Je oom, je pleegvader staat voor de poort in rouwkleding. En Esther denkt, ja, maar dat kan niet. Dus ze laat hem mooie kleding brengen. Kom op, dat moet je verbergen. Maar Mordechai kan het niet verbergen. Er is een ramp gaan. En dan horen we wat er is gebeurd. Haman is op het toneel verschenen in hoofdstuk 3. En Haman, ja, die heeft opeens carrière gemaakt en iedereen moet voor hem buigen, maar Mordechai doet dat niet. Niet slim, hè, om dat te doen. En wat is dat eigenlijk bij Mordechai? Is hij jaloers? Is hij recalcitrant? Wat Mordechai doet? Kan. Je hebt van die mensen die zeggen, ik buig niet voor jou. Dat denk jij wel niet. Maar dat is het niet. Haman, we lezen dat Haman een Agagiet is. Het is een nakomeling van Amalek. Ik weet niet of die naam u iets zegt. Dat is dat volk dat Israël, toen zij met de vodden aan het lijf uit Egypte trokken, door de Rode Zee, bijna in het beloofde land. En toen viel Amalek Israël in de rug aan. En weet u wat ze deden? Ze vermoorden de bejaarden. Ze slachten de kinderen af. En de allerzwaksten, die gingen eraan. In de rug, waar de zwakkeren liepen, daar werd Israël aangegrepen. En vanaf dat moment is Amalek eigenlijk in de Bijbel een soort symbool voor die macht die haak staat op datgene wat de God van Israël voor ogen heeft. Namelijk dat je het zwakke en het onaanzienlijke beschermt. Haman is een nakomeling van Agag. Agag was die koning die Saul had moeten doden. Maar hij deed het niet. Vanmorgen lezen we dat hij een nakomeling is van Saul. Dus eigenlijk staat hier opnieuw Saul en Agag tegenover elkaar, Amalek en Israël. En daarvoor kan Mordechai dus niet buigen. Want als je buigt voor de God van Israël, kun je niet buigen voor Amalek. Voor Haman. En dan hoort Haman wat er aan de hand is en dat er iemand niet voor hem buigt. En dan is het niet genoeg om Mordechai te elimineren. Maar op het moment dat gehoord wordt dat Mordechai een Jood is, ja, dan slaat de vlam in de pan. Dan volgt er een hyperreactie. Die in geen verhouding staat tot datgene wat er gebeurd is. Dan vindt er een soort lastercampagne plaats. En uiteindelijk komt men bij de koning en dan zeggen ze, er is één volk en dat leeft verspreid over alle andere volkeren en die houdt zich niet aan uw wetten. Die hebben hun eigen spijswetten, die vereren hun eigen God. Die blijven ergens, ja, ze zijn helemaal geïntegreerd en toch ook weer apart. En zij zijn de eigenlijke oorzaak van alle problemen in uw rijk, sterker nog van alle problemen in de wereld. Zij zijn de oorzaak van het kwaad. Als zij weg zijn, dan is er eindelijk vrede. Gisteren was het dodenherdenking. Vrijdag was ik bij de dodenherdenking in Den Haag, waar de Joodse gemeenschap bij het Joodse monument haar doden herdacht. 12.000 Joden in die wijk die daar leefden, achter de Bijenkorf. 7.000 weggevoerd. En daar hangt een bord, vergeet nooit wat Amalek je heeft aangedaan. En de voorzitter van het comité zei, we zijn er nog. We zijn er nog. Haman verschijnt steeds weer ten tonele. Die endlösung die bij de Wannsee-conferentie werd besloten. Als nu eindelijk de Joden maar weg zijn, dan komt er rust. Ja, en zo komt Mordechai bij Esther. Het is groot verdriet. En op een dieper niveau speelt hier nog iets anders. Want het gaat hier ten diepste. Kijk, God wordt niet genoemd in het boek Esther, maar Satan ook niet. En waar het hier om gaat is dat Israël eigenlijk zwanger is van de belofte van de Messias die zal komen. Het gaat eigenlijk helemaal niet om Israël, maar om de verlossing die zij als een belofte bij zich draagt. En als nou Haman zijn zin krijgt, dan zal dat meisje Mirjam, Maria uit Nazareth, nooit geboren worden. En dan zal de Heer Jezus ook niet geboren worden. Dus hier hangt eigenlijk heel Gods heilsgeschiedenis aan een zijden draadje. En dan komt Mordechai bij Esther en dan zegt hij, nu moet jij opstaan. Dit is de tijd voor je coming out. Nu kun je niet duiken. Nou moet je naar de koning gaan en pleiten om genade. En Esther die schrikt zich wild. Die zegt, ja, maar dat kan helemaal niet. Want ik heb helemaal geen toegang tot die koning. En als ik zonder enige aanleiding bij hem binnenkom, dan word ik onthoofd, koningin of niet. Bovendien is daar een wet, die kan ik niet overtreden. En ja, logisch. Alles staat op het spel. Zien we steeds eigenlijk als mensen worden geroepen dat ze zeggen, ja maar dit kan niet, dit kan niet. Mozes die als hij geroepen wordt zegt, ja Heere God, ja heel fijn, maar ik stotter, ik ga niet naar de farao. U moet mij niet hebben, er zijn heel veel anderen die het veel beter kunnen dan ik. Uiteindelijk moet hij dan toch gaan. Jeremia die de profeet die uiteindelijk in de put zit en dan het uitkermt tot God, Heere God. Waarom moest u mij roepen? En dat geeft dus aan dat roeping iets anders is dan ambitie. Dat is een term die wij in de samenleving natuurlijk heel veel horen. Welke ambitie heb je? En in het jaargesprek moet je aangeven welke targets je hebt in je eigen ontwikkelingsplan. Waar wil je heen? Ben je ambitieus? Hoe wil je je verder ontwikkelen? Ambitie is prachtig. Ambitie ligt eigenlijk altijd in het verlengde van onze mogelijkheden. En ambitie kan leiden tot succes. En dat succes kun je claimen. Kun je zeggen, heb ik gedaan. Opleiding gevolgd, hard gewerkt, bepaalde projecten afgerond, wat dan ook, is mijn succes. Roeping is iets anders. Roeping is een stem die in je leven komt en die je stoort. En die je wegtrekt uit jezelf. En die roeping is er nooit alleen voor degene die geroepen wordt, maar is er ook altijd met het oog op de anderen. Abraham krijgt een stem. Die stoort hem en hij wordt getrokken uit zijn eigen cirkel om op weg te gaan. En Abraham wordt niet uitgekozen omdat hij zo'n sympathieke man is, maar in hem zullen alle volkeren gezegend worden. Dat over Israël wordt gesproken als het uitverkoren volk is niet omdat Israël een soort wit voetje heeft bij God of zo. Maar omdat God ervoor gekozen heeft, dit volk, dat helemaal niet in zichzelf bijzonder is, maar dit volk te gebruiken als voertuig om alle andere volkeren te zegen. Uit dit volk zal de Messias voortkomen. Roeping spreekt niet over succes, maar bij roeping gaat het om vrucht. Iets dat in je leven langzaam gaat groeien. En als die vrucht rijp is, als je die kunt plukken, dan moet je tegelijkertijd zeggen, ja, het is er, maar het is ook weer buiten mij omgegaan. Met Pinksteren wordt er iemand in onze kerk gedoopt, die is tot geloof gekomen. Het is prachtig om dat mee te maken als predikant. En als je dat meemaakt, dan is eigenlijk de humor van God dat het je aan de ene kant ben je er natuurlijk bij betrokken, maar je stond er ook weer helemaal buiten. Het gaat ook buiten jou om. Dat is iets van vrucht. Esther zegt, ja, mij moet je niet hebben. En dan zegt Mordechai drie dingen. En laten we daar nog bij stilstaan. Want het is een heel interessant gesprek wat zich ontwikkelt. Mordechai zegt, Esther, nou moet je even heel goed luisteren. Jarenlang heb je incognito koningin kunnen zijn. Dat kan. Maar nu is het moment, nu kun je niet duiken. En je moet niet denken dat als jij nu zwijgt, als jij nu niks doet, dat jij als enige de dans ontspringt. Want die machten die hier gaande zijn, die houden niet halt bij de deuren van het paleis. Uiteindelijk kom ook jij aan de beurt. Als we de chaosmachten in de samenleving, als we voortdurend denken het gaat mij nog niet aan, vroeg of laat, woekert het verder. Dat is wat Mordechai zegt. Het tweede wat hij zegt, Esther, jij bent nodig. We moeten het van jou hebben. En tegelijkertijd zegt hij, en dat is ook heel bijzonder, maar als jij niet gaat, dan zal er van een andere plek wel redding komen. Maar jij en je gezin, of jij en je familie zullen omkomen. Hoort u dat? Dat is een prachtige paradox. God heeft jou nodig, Esther. En tegelijkertijd, als jij het niet doet, dan komt er van een andere route ook wel hulp. Van een andere plek. Wat bedoelt Mordechai daarmee? Ik zei al, de godsnaam wordt niet genoemd, maar hier staat Hamakom, de plek, de plaats. Dat is in de Bijbel Sion, waar het altaar is, waar redding vandaan komt. En dat is in het rabbijnse jodendom ook een godsnaam geworden. Hamakom, de plaats. Met andere woorden, dat is het vertrouwen van Mordechai. God zelf zal uiteindelijk ingrijpen en ons redden. Hij laat niet los het werk van zijn handen. En dan krijg je dus een heel paradoxaal iets. God heeft u nodig. En mij. Want hij legt zijn werk in handen van mensen. Daar kiest hij voor. Zondige mensen. Hij legt zijn evangelie in handen van de kerk. En dat betekent dus dat hij u roept. En mij. En tegelijkertijd, zegt Mordechai dan, maar als jij het niet doet, komt er ook van een andere plek wel redding. En dat is ook weer het ontspannende. Het hangt dus ook weer niet van ons af. Hij heeft ons nodig, maar is niet helemaal afhankelijk van ons. God vindt zijn wegen wel. Maar de vraag is of wij openstaan voor zijn stem. En dat is dan het derde, dat Mordechai zegt, Esther, misschien zou het kunnen zijn dat jij met het oog op deze situatie, op deze plek terecht bent gekomen. Zou dat kunnen? Hij stelt een vraag. En dat is een vraag, gemeente, die heel belangrijk is. Want ik zei al, Esther heeft niet zelf gekozen om koningin te worden. En misschien hebt u helemaal niet voor uw baan gekozen. Of voor de situatie waarin u zit. Maar zou het zo kunnen zijn dat toch uw roeping wordt en mijn roeping? De man of vrouw met wie je getrouwd bent, met wie het misschien niet altijd gemakkelijk is. Kun je dat zien als een roeping? Ik ben geroepen om metgezel te zijn van deze mens. Je kind dat misschien problemen heeft en een rugzakje met zich draagt. En wat je zoveel zorgen geeft en ook zoveel moeite. Zou het kunnen zijn dat het misschien niet toevallig is dat u zijn of haar ouder bent? Dat je het werk doet wat je doet. Zou het kunnen zijn dat het niet toevallig is dat jij daar werkt? En zou je het kunnen zien als je roeping? Hier ben ik geplaatst. En zou dat iets veranderen als je het op die manier gaat zien? Ik denk het wel. Want dan mag je doen in afhankelijkheid van hem. En dan mag je geloven, aan de ene kant heeft hij mij hier nodig, in mijn buurt, of waar dan ook. In mijn kerk, als ouderling, als diaken. Misschien roept hij mij als predikant. Aan de ene kant heeft hij me nodig en aan de andere kant, van een andere plek zal desnoods redding komen. Die andere plek. Esther uiteindelijk draait zich om en dan zegt ze, hier ben ik. En dat is heel mooi, in het vierde hoofdstuk, voor het eerst komt Esther zelf aan het woord en zegt ze, ik zal gaan. Nu ga ik. En dan gaat ze op weg naar de koning en dan zegt ze, kom ik om, dan kom ik om. Maar, zegt ze, jullie moeten voor mij vasten. En dat is ook zo mooi, hè? Wat heb je dat nodig? Dat je eigen roeping ondersteund wordt door mensen die voor je bidden, die voor je vasten. Dat heb je als dominee nodig. Iedereen van u verlangt een inspirerende preek, dat je op zondag als het ware on fire gaat en zo de kerk uitgaat. Maar dat kan alleen als u zelf ook vast door de week. Als u tijd neemt om zelf ook te graven in het woord en te bidden. Roeping is ook altijd iets gezamenlijks. Want het ene uurtje gaat het anders echt niet oplossen. Kun je ook niet verwachten. De zorg die mensen dragen voor iemand, dat de mensen om je heen staan die vasten en bidden, die met je mee ploeteren als het ware. En dat je dat ook wil. Dat je dat toelaat in je poort. Vasten en bidden. Esther gaat, kom ik om, dan kom ik om. En zo heeft ze haar volk gered. Door het geloof van Esther. Aangespoord door Mordechai. Bijzondere roepingservaring? Nee, helemaal niet. Gewoon iemand die zei, is het toevallig dat jij hier koningin bent? Achter Esther zie ik Jezus Christus. Kom ik om, dan kom ik om. Op weg naar Jeruzalem. Met knikkende knieën, huilend in de hof van Gethsemane. Maar hij is gegaan en heeft de Haman van deze wereld ontroond. Satan zelf. En hij heeft ons bevrijd. Hij is voor ons naar de koning gegaan. En heeft toegang gegeven tot de troonzaal van God. U en ik mogen zonder schroom naderen tot de troon van de genade. Van die plaats hebben wij redding te verwachten. Door hem mogen we ons laten zenden. En vanuit dat perspectief mogen we de nieuwe week ingaan. Naar de plaats waar God u heeft geplaatst. Waar hij u heeft geroepen. Amen. Laten wij danken en bidden. Heere onze God, wij danken u voor het geloof van Esther. Die met de moed van het geloof, met knikkende knieën weliswaar, beantwoorden aan uw roepstem. We danken u voor het geloof van al diegenen die toen het erop aankwam zeiden, hier ben ik. In de Tweede Wereldoorlog, toen een beroep op hen werd gedaan. Gelovigen wereldwijd die vanuit dat geloof evangelie hebben gedeeld en verkondigd. En wij bidden u, Heere God, maak ons als Esther. Heer, u weet dat wij helemaal niet zulke helden zijn en dat we gesteld zijn op onze rust en op onze privacy. Heer, maar wij danken u ook dat u in ons leven bent gekomen en dat u ons steeds weer heilige onrust geeft. Wij bidden u, zegen ons op de plek waar u ons hebt gesteld. Om, als het erop aankomt, Heer, iets te laten zien van de hoop die in ons leeft. Hemelse Vader, wij bidden u voor ons land waarin we leven. Met alle spanningen. Met alle moeite die er zijn. We bidden u voor de Joodse gemeenschap dat zij in vrede in ons midden mogen leven. Heere God, we bidden u voor minderheden in ons land die zich niet gezien voelen of niet erkend. We bidden u om de vrede van Jeruzalem, om de komst van Jezus Messias. Heere, dat de wapens mogen zwijgen. En de volkeren elkaar zullen begroeten in uw naam en zullen zeggen, laten wij op weg gaan naar Jeruzalem. Om daar het grote feest te vieren. Kom spoedig, Heer Jezus Christus. Ga met ons mee in de week die voor ons ligt. Zegen ons. Help ons. Schenk ons uw vreugde. Aanvaard onze dank voor alles wat goed is, wat heel is, wat schoon is, wat mooi is. Voor alles waarmee u ons zegent. Heer, zo danken we u voor het samen zijn. In Jezus Christus' naam. Amen.
Collecte, vanaf vandaag is die digitaal, sorry, voor ieder zorgen. En dat betekent dat we dus niet meer met de zak rondgaan vanavond. Er wordt vanavond gecollecteerd voor diaconie en kerkbeheer. De diaconale collecte is bestemd voor de activiteit cluster kerk en vluchteling. Cluster kerk en vluchteling zet zich op verschillende manieren in voor statushouders en vluchtelingen in Gouda. Door de taal, oefengroepen, samen sporten, samen eten en andere activiteiten wordt hulp, ondersteuning en een luisterend oor geboden. De collecte voor kerkbeheer houden we wekelijks. Uw gift wordt gebruikt voor alle zaken die nodig zijn om de kerk in stand te houden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het onderhouden van onze voorgangers en het in goede staat houden van de pastorieën. U kunt digitaal geven via de Pauluskerk-app. Of gebruik het kaartje wat u in de bank vindt. Het is niet de bedoeling dat het kaartje mee naar huis neemt, maar dat kunt u gebruiken om uw toestel tegenaan te houden als u hem heeft ontgrendeld. Of u kunt de QR-code scannen. Wilt u fysiek geven, dan kan dat aan de uitgang. De zak is bestemd voor de diaconie en de schaal voor kerkbeheer.
heen in vrede en draag met u mee de zegen van de Heer, onze God. En de Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.